Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Heb je vandaag toch weer iets langer op je telefoon gezeten dan je wilde? Al die apps lijken leuk en gratis, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Dat komt omdat niet jouw belang voorop staat, maar dat van hun aandeelhouders. En dat kan anders. Wil je een internet ontdekken dat niet ontworpen is om je zo lang mogelijk online te houden en je data verkoopt? Kom 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daar leer je meer over een internet gebaseerd op publieke waarden. Meer weten? Kijk op publicspaces.net.
Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene Amsterdammer zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke 3 weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Roeven, de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer. En ik maak de podcast vandaag met Casper Thomas, correspondent van de Groene in Washington. Casper, welkom.
Goedemorgen, Rutger.
Goedemorgen. Vanmiddag hebben we als gast Marijn Kruk. Jarenlang onze medewerker in Parijs en sinds een paar weken journalist in Amsterdam. Marijn zit hier bij me aan tafel. Marijn, jij ook welkom.
Goedemiddag, of moet ik ook goedemorgen zeggen?
Ja, het is hier. Voor ons is het middag. Goedemiddag.
Hallo.
We gaan met z'n drieën praten over Frankrijk. Over de presidentsverkiezingen die net als 5 jaar geleden eindigden in een overwinning van Emmanuel Macron op zijn radicaal-rechtse uitdager Marine Le Pen. Er ontploft dus geen bom in het Franse en Europese bestel, maar het is helder dat Frankrijk met enorme politieke problemen kampt. Daar gaan we in ieder geval naar vragen. En daarna spreken Casper en ik in onze rubriek historische woorden over Robert Golob, de nieuwe premier van Slovenië, die met zijn groene partij van 0 zetels de grootste werd. Van 0 dus naar de winnaar en opnieuw een rechtspopulist wegduwt van het plusje in een centraal Europees land. En daarmee is hij de 3e binnen 1 jaar tijd. En tenslotte spreken we over de Verenigde Staten en Oekraïne. Joe Biden is als president vastgelopen met zijn binnenlandse agenda en werpt zich enthousiast op zijn rol als oorlogspresident. Wat speelt erbij mee en hoe wordt dat politiek beleefd in de Verenigde Staten? Daar hebben Casper en ik het straks over. Maar eerst dus Frankrijk. Opnieuw president Macron. Marijn, kun je een korte duiding geven van de uitslag zoals jij die ziet?
Wat op zich natuurlijk heel wonderlijk is, is dat eigenlijk, ik zat er een beetje over na te denken, maar eigenlijk zijn er 3 winnaars. Want je hebt behalve zeg maar Macron, die echt een grote meerderheid heeft gehaald. En volgens mij, afgezien van Chirac tegen Jean-Marie Le Pen in 2002, de president met echt, niet eerder een president zo overweldigend herkozen is. Tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen dat Jean-Luc Mélenchon, dus de gestaald linkse kandidaat die er na de eerste ronde weliswaar uitlag, maar eigenlijk ook een enorme klap heeft uitgedeeld met zijn 22% van de stemmen. En Marine Le Pen is op haar manier toch ook een winnaar. Want zij heeft, als je kijkt hoe zij, als je haar score vergelijkt met die in 2017, dan heeft ze toch weer bijna 7 punten daarbij gehaald.
Ja, het voelt voor mij, maar misschien zie ik het verkeerd, het voelt toch heel erg als een tussenronde. Bepaald niet als een knock-out eigenlijk.
Zeker, absoluut. En dus Macron heeft gewonnen, maar hij laat, hij gaat regeren over een land dat enorm in verwarring is, dat enorm verdeeld is. En waarin ook, een trend is die zich nu eigenlijk manifesteert, waarin die bestaande machtspartijen, dus de Parti Socialiste en de Républicain, echt weggevaagd zijn. Hè? Dus die beide kandidaten die zijn ook onder de 5% geëindigd in de eerste ronde. Wat betekent dus Valérie Pécresse en Anne Hidalgo van de Parti Socialiste. Wat betekent dus dat zij ook geen aanspraak kunnen maken op campagnefinanciering. Waardoor dus die partijen, zeker de Republikein, hebben veel geld uitgegeven. Die komen echt in enorme financiële problemen. Dus dat zet zich ook voort.
Maar jij ziet het niet als een toch een beetje een magere overwinning van Macron. En een toch niet echt een over. Veel analisten zijn niet zo overtuigd.
Kijk, het is geen magere overwinning. Het is alleen wat je natuurlijk in 2017 had, toen was er een soort ja, een soort revolutie vanuit het centrum. Waarin hij met een enorme sweep eigenlijk... Niemand had eigenlijk echt verwacht. Niemand had het echt zien aankomen. En Macron nu, die ontbreekt op een bepaalde manier een soort elan. En het is, ik vind het ook geen toeval dat hij eigenlijk... gisteren een uur na die verkiezing plaatste hij een tweet... waarin hij zei... Frankrijk gaat een grande nation écologique worden. Mm-hmm. En zeg maar, dat wordt ons project. Nou ja, 14 dagen geleden had hij nog helemaal geen project. En dit project heeft hij gepikt van Jean-Luc Mélenchon.
Zodra die verkozen is, bedenkt hij wat hij ermee gaat doen.
Precies, precies.
Tja. Kasper, kun jij, hoe kijk jij er tegenaan vanaf een ander continent? Is dit een triomf van de status quo?
Ja, dat en ik zou toch in die zin dan wel toch willen pleiten voor een soort, laten we zeggen, liberaal-democratisch optimisme. Wat me opvalt in het debat hierover, over die verkiezingsuitslag, is dat... laat ik het zo beantwoorden. Je vroeg hoe kijk je vanuit Amerika naar. Als hier in Amerika een president zou winnen met bijna 60% van de stemmen, dan zou dat als een landslide, als een massa-overwinning gepresenteerd worden. En als zoiets gebeurt in Frankrijk, het is natuurlijk niet een klein beetje appels met peren, maar ook weer net niet helemaal, dan gaat het eigenlijk over het feit dat... Het gaat heel erg over de verliezers voor een groot deel. Ook al zegt Marijn inderdaad... er zijn allemaal winnaars. Maar wat me opvalt is dat we in dit debat eigenlijk als het gaat over, laten we zeggen, het politieke midden versus de extreme flanken. Die extreme flanken op een bepaalde manier altijd winnen in de duiding. Zelfs als ze verliezen. Ik sloeg de New York Times van dit weekend nog even open. Die had een kop, Marine Le Pen heeft al gewonnen. Snap je? En dat ging over, want ze heeft meer stemmen gehaald dan de vorige keer. Ik snap het, er is een soort, het breidt uit, je zei al, meerdere rondes. Maar volgens mij moeten we toch ook gewoon even beginnen met het feit dat als je hier een streep onder zet, dan wint hier uiteindelijk pro-Europees, pro-democratisch en het politieke midden. Dus, en dat is gewoon een overwinning, dus daar moeten we ook niet te veel aan afdoen.
Ja, nou, om daar toch even bij te blijven. Ik was zelf buitenlandredacteur voor Frankrijk bij Trouw in 2002. Toen won, toen verloor de oudere Le Pen. Le Pen senior verloor toen in de tweede ronde met 88% van de stemmen. 80% van de stemmen. Dus ja, dat is toch wel wat anders dan nu. Dus ik bedoel, het is allemaal niet één op één te vergelijken, maar... Ja, jij ziet het toch niet. De New York Times is wel een erg zwart kijker, maar jij ziet hier die winst van extreem rechts of radicaal rechts, zie je toch niet zo?
Nou ja, die is er wel, maar de winst is kleiner dan de winst van de echte winnaar. Dus je moet het wel, zeg maar, in die volgorde nog steeds behandelen en zien. En we zijn allemaal pessimist. Ik zie heel veel duidingen met een koerswijziging in Frankrijk is afgewend. Dan moet je je eigenlijk afvragen, nu met deze uitslag, hoe reëel was de kans op die koerswijziging eigenlijk?
Ja, hoe
nou, ja, maar ik wil ook inderdaad, want ik geef Kasper wel gelijk. Het is wel goed om dat punt te maken. Kijk, het gaat er eigenlijk veel meer over wat er is afgewend dan wat er is verwezenlijkt op een bepaalde manier. Het is een verkiezingsuitslag die heel erg in negatieve termen wordt gezet.
Ja, en als ik dan hoor van Marijn, dat wat hij terecht ook merkt, dat... En binnen 14 dagen heeft Macron een nieuw plan uit de hoed getoverd dat echt heel groot is als dat gaat werken, zo'n een groen Frankrijk. En dat kan hij van Mélenchon gepikt hebben, maar dat kun je ook als dynamiek beschouwen. Hij pakt een groot idee van een belangrijke rivaal en hoppakee, vorige week of twee weken geleden had hij nog niks. Hij heeft nu gewonnen en er ligt een soort masterplan in eerste concept klaar.
Dat kan snel gaan.
Dat zou je ook als politiek dynamisch kunnen omschrijven.
Nee, dat is waar. Alleen kan je dan ook nog wel zeggen, dit zou heel vergaande implicaties hebben. Kijk, want zo'n grande nation écologique, dat radicaal links, of nou ja, gestaald links noem ik het dan maar, omdat het woord radicaal is ook een beetje uitgewoond inmiddels. Maar kijk, die pleiten in wezen voor een ander model. Zij willen dat zij hebben een anticapitalistische agenda, die voorheen werd gevoed door een sociale rechtvaardigheidsagenda. En nu eigenlijk is overgenomen door die ecologie. Dus als je dat. En dus als Macron dat overneemt, dan moet hij ook beseffen dat dat enorm pijn gaat doen. Hè? Je kan niet zo'n ecologische transitie hebben zonder daar economisch enorm op in te leveren. Dus ik zie het ook wel weer heel erg als een soort van mooie woorden, grote gebaren.
Ja, we weten nog wat er gebeurde toen hij de diesel iets duurder maakte.
Ja, als dat echt pijn gaat doen, wat er dan gebeurt in Frankrijk. En dat, En dat is denk ik ook wel waar het echt over moet hebben. Dat dus Macron regeert over een land van enorme spanningen. En die hebben we natuurlijk ook gezien met die gele hesjes. In de banlieues, die opkomst van radicaal rechts, hoe zeg maar radicaal rechts de agenda heeft bepaald de afgelopen 5 jaar, hoe het daarover ging in media,
ja.
dat is ongekend.
Ik wil je straks je vragen naar je essay. Je hebt een heel mooi essay geschreven over Macron en over jouw tijd in Frankrijk als correspondent. Maar nog even bij de verkiezingen te blijven. Er is een veelgehoorde kritiek op Macron, is dat hij de tegenstelling links-rechts bewust heeft proberen op te heffen in ruil voor een politiek model. Zoals hij dat definieerde als een model dat draaide om open samenleving versus een gesloten samenleving. En dat wordt nu veel bekritiseerd, omdat hij daarmee zowel Marine Le Pen heeft gelegitimeerd eigenlijk als degene die voor een ander, die voor een bepaalde samenleving staat, die ook veel mensen aanspreekt. En het geeft er ook een veel groter bereik onder stemmers, omdat het niet meer om alleen maar een radicale rechterflank gaat waar links dus nooit op zal stemmen. Vind jij dat inderdaad, hij deed dat natuurlijk als een uit politieke strategie, zich zijn eigen basis heel stevig maken, maar vind jij dat een blunder of denk je dat het belang van die keuze van hem wordt overdreven?
Nou, inderdaad, zeg maar, hem wordt verweten dat hij inderdaad een soort gevaarlijk spel heeft gespeeld. Dat hij een soort van. Maar ja, kijk, het is ook gewoon. Hij heeft ook gewoon de consequentie getrokken van een ontwikkeling die er was. Kijk, die partijen, die meer traditionele partijen van de Parti Socialiste en die centrumrechts Le Républicain. Kijk, die hebben Frankrijk gedurende 40 jaar geregeerd. En dat systeem liep gewoon op zijn einde. En dat waren echt een soort lege hulzen geworden. En Macron heeft dat gewoon omvergeblazen eigenlijk. En hij heeft iets gedaan hij heeft iets voltrokken hij heeft iets definitief gemaakt wat er eigenlijk al toch al was. Dus om dat hem echt kwalijk te nemen of hij dat als een soort kwade genius in elkaar heeft gezet, ik denk dat hij dat wel. Dat kwam ook goed uit.
Ja, bovendien, dit is toch ook gewoon dan uiteindelijk, als je het zo doet, de kiezer wil blijkbaar geen traditionele grote partijen meer. Die wil blijkbaar bewegingen. Er was een optie om op grote partijen te stemmen, op klassieke machtspartijen. Dus
precies.
Het uithollen van dat model is geen top-down beweging. Dat is een bottom-up beweging. Waarbij de vraag is, gaat dat ook, slaat dat naar Nederland door? Zie je dat ook in andere democratie ontstaan. Even korte parallel met de VS. Kijk, Trumpisme is natuurlijk gewoon een buitenpolitieke beweging geweest eigenlijk. Bernie Sanders was dat op links. Uiteindelijk is Amerika toch weer een beetje in het traditionele midden uitgekomen. Maar het idee dat partijen gewoon vervangen worden door politieke bewegingen, dat is volgens mij een model dat overal in opmars is.
Mm-hmm. Ja. Zeg Marijn, dat essay dan. Je schreef dat Macron opnieuw zou moeten beginnen. Dat hij Frankrijk allerminst heeft geheeld. Dat was zijn project aan het begin. Maar hij heeft het wellicht nog verder gepolariseerd. En polarisatie werd al als het centrale probleem gezien van het land. Maakt hij kans om het er nu beter van af te brengen, denk je?
Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Ik weet dat niet. In dat stuk het gaat over een hele diepe revolutionaire politieke cultuur eigenlijk vanaf de Franse Revolutie. Eigenlijk, daar gaat dat essay over. En je zou kunnen zeggen dat natuurlijk gewoon dat land, dus die burgers en de macht zitten met elkaar gevangen in een soort dynamiek. Waar het heel moeilijk is om die te doorbreken. En ik denk dat je het eigenlijk meer zo moet zien. Ik heb het ook wel opgeschreven dat Macron zou Frankrijk tot rust brengen, apaiseren. En als ik het nu opnieuw bedenk, dan zeg ik eigenlijk van zou die erin slagen om die dynamiek te doorbreken, zeg maar. Gewoon die Franse staat, die politie, die daar dan op loslaat. En die voortdurende krachten onderop van, protestbewegingen. En dat lijkt toch heel moeilijk. Er lijkt een soort van fatale. Ja, zeg maar dat die twee elkaar een soort fatale greep hebben.
Ja, en Marijn, in jouw stuk schreef je op een gegeven moment, de straat wint altijd, staat er ergens. En toen dacht ik, ik vond het een mooie vraag te doen. Vraag me af, als we nu dan terugkijken naar deze verkiezingen en deze uitslag, heeft de straat niet juist verloren?
Nou ja, dat zal moeten blijken als het concreet wordt. Dus als er concrete hervormingen komen. Dus als er dus inderdaad... dus als dat pensioenstelsel, want daar ging het ook onder Macron om. Die grote hervorming die begin 2019 ook toch wel schielijk weer van tafel is gehaald. Of die nu weer op tafel komt en dan dat.
Maar dan gaan we toch naar een beetje traditioneel debat van is Frankrijk hervormbaar? En dan blijkt het antwoord eigenlijk altijd nee te zijn.
Ja, ja. Nou ja, kijk, natuurlijk ook Frankrijk verandert ook. Het is natuurlijk ook een beetje een soort mythe of er afgelopen 40 jaar niks veranderd is in Frankrijk. Tuurlijk is er ook heel veel veranderd in Frankrijk. Ik sprak een keer met Nicolas Rousselier, dat is ook een oud docent van mij aan Sciences Po. En die heeft zich toegelegd op de institutionele cultuur van Frankrijk. En die had heel mooi uitgelegd hoe die verwachtingen, dat die Franse president, die is zo machtig, dat hij zulke grote verwachtingen wekt, maar die eigenlijk ook niet waar zijn te maken. Dus je hebt al heel snel dat er een soort van desillusie optreedt eigenlijk bij die Franse kiezer. En dus die... Ja, dus de populariteit van de Franse president inzakt. En waardoor eigenlijk de enige manier ook om zeg maar hervormen door te voeren is op een soort van autoritaire manier. Maar je krijgt dan veel minder gedaan eigenlijk. Dus hij zei ook, dus die Rousselier zei ook tegen mij, van ja, dat consensusmodel wat er in Nederland is, daar krijg je echt veel meer gedaan.
Mm-hmm. Nou, dat is wel, ik dacht dat het andersom was inderdaad. Dat is
wel
mooi.
Ja, ja.
Zeg, Casper, als jij kijkt naar deze uitslag vanuit je blik die je hebt op rechtspopulisme in Europa. Wat denk jij dat deze opnieuw overwinning van Macron daarvoor betekent?
Nou ja, dat raakt een beetje aan het begin van ons gesprek. Uiteindelijk waren die Franse verkiezingen toch ook een hele fundamentele keuze tussen gewoon twee democratische, of waarvan eentje semi-democratisch is, modellen in Europa. Die beide... in de markt zijn in alle landen. En dat is toch het pro-Europese, liberaal-democratische, iets meer inderdaad op de vrije markt gerichte die vorm. En de illiberale tegenhanger op rechts. En daar was een fundamentele keuze tussen. En als je zeg maar even gewoon door de oogharen dan naar kijkt, dan wijst Frankrijk dat illiberale model af en omarmt het een liberaal-democratisch model. Dus ik denk dat een enorme opsteker is. Kijk, stel je voor dat Le Pen had gewonnen, dan had Orbán in Hongarije er weer een fijne compaan bij gehad. Zo niet de Oosterburen daar op een gegeven moment een paar landen verderop in Moskou. Dus dat weet je, we praten nu veel over technocratie, wat gaat er veranderen, wat kan die gedaan krijgen. Maar ik zie het toch nog primair gewoon als een ideologische strijd die hier gevoerd is, waarbij de ideologie die inderdaad, laten we zeggen, dus naar pro-Europees is, heeft gewonnen van de uitdager. En dat is waar politiek uiteindelijk om draait.
Ja, nu jullie, ik heb toch het idee, kijk, als ik keek naar die peilingen, dan was die peiling echt een week voor de verkiezingen leek dat nog vrij 50-50 te gaan. En we hebben het wel over als Le Pen had gewonnen, dan hadden we misschien wel een Frexit gehad. Misschien eentje die niet juridisch zo was geweest, maar toch zeker in praktijk Europa was het echt in diepe problemen geweest. Dat is toch, was toch bijna...
Ja, dus van die ideologische keuze hangt dus ontzettend veel af. Dus het is niet ideologisch geen opsmuk.
Maar ik wil daar toch iets aan afdoen, Casper. Want kijk, want ik denk juist dat die ideologische keuze is veel meer Eric Zemmour geweest. Hè? Dus die, even voor de luisteraar zeg maar, Eric Zemmour is in de eerste ronde afgevallen. En hij was echt een ethno-nationalist, een extreem rechts kandidaat. Terwijl wat je eigenlijk zag met Le Pen, die heeft eigenlijk alles gedaan om haar extreem rechts programma of imago ook af te poetsen. Dus
zelfs een vadermoord uiteindelijk.
Nou, maar dat was al eerder. Maar ik bedoel ook echt nu voor deze verkiezingen. Want ze wilde niet meer uit de EU. Ze omhelst ook
over moslims.
Die ecologische... Ja, nou ja, het ging veel minder over immigratie eigenlijk. Ze is natuurlijk teruggekomen van die Poetin... flirt met Poetin. Kijk, en even los van de vraag wat er nou werkelijk van waar is. Maar ze heeft dus... Kijk, dus is de kiezer die daarop stemt, maakt hij dan een soort van ideologische keuze voor extreem rechts? Of is dat dan toch meer een soort proteststem tegen Macron? Dus op die manier vraag ik me af of het wel zozeer een ideologische keuze is dan.
Nou, maar volgens mij zijn we het eigenlijk juist met elkaar eens. Want de enige manier waarop Le Pen zeg maar zo groot kon worden, was door de extreme kantjes dus allemaal af te schudden. Dus dat is eigenlijk al een bewijs dat die ideologie dus gewoon heel weinig basis, of gewoon relatief weinig basis heeft in Frankrijk. Daarom kwam Zemmour dus niet ver.
Ja, precies. Ja. Dus dat het illiberale gevaar eigenlijk veel minder groot is, of niet zo groot is als we misschien wel denken dat het is.
Exact. En het afschudden van, laten we zeggen, de meest extreem rechtse veren door Le Pen is volgens mij een bewijs. Zij kiest ook eigenlijk voor de geld. Ze denkt, dat is gewoon niet waar ik ver mee kom.
Dus, precies, ja. Nee, maar dat zei het eens. Ja, ja, ja.
Ja. En dat komt in een paradoxale situatie, dat je eigenlijk de hele goede score van Le Pen in deze gedaante is op een bepaalde manier eigenlijk goed nieuws.
En laatste thema wat ik jullie allebei nog even wil voorleggen. Als je deze uitslag bekijkt en deze nieuwe overwinning van Macron, die heeft nu eigenlijk een soort van de handen vrij. Die hoeft nu niet meer bang te zijn voor een enorme blunder die dan electoraal wordt afgeschaft. Wat betekent dat voor het politieke moment in Europa? Denk je, ik kijk eerst naar jou Marijn. Bijvoorbeeld in de oorlog in Oekraïne heeft hij best weinig gedaan. Heeft Oekraïne niet erg energiek gesteund. Was natuurlijk lang bezig met met Poetin en daarin ging hij, zat hij op het verkeerde spoor, zeg maar, heeft hij zelf ook toegegeven. Wat betekent dat daarvoor? Misschien andere politiek in Europa die wil gaan voeren in de komende jaren?
Ja, nou, ik denk, we moeten nog in die zin nog wel een voorbehoud maken. Er komen nog de komende parlementsverkiezingen aan, die echt nog spannend worden. Het is echt niet gezegd dat dus Macron's partij, dus En Marche, dus La République En Marche, die gaat winnen. Het zou zomaar kunnen dat Jean-Luc Mélenchon, dat zijn partij, dus La France Insoumise, daar voor een verrassing gaat zorgen. Maar inderdaad, kijk, Macron die heeft natuurlijk enorm geijverd voor een sterker Europa. Hè? Dus hij sprak inderdaad al begin van zijn vorige mandaat over die Europese soevereiniteit. Dus daar maakt hij. Dus hij wil een soort van, sterk Europa eigenlijk. Dus, gaat hij daar. Ik vind het heel lastig te zeggen. Want dat hangt heel erg af van Duitsland. Wat gaat Scholz doen? Merkel was eigenlijk afgelopen 5 jaar niet echt meer. Nam geen initiatieven meer in die richting. We zitten nu ook zonder de Britten. Ik vind het heel moeilijk.
Casper, wat denk jij?
Nou, je ziet dat kijk, Biden kijkt naar Europa en die kijkt waar kan ik aanhaken, bij wie kan ik aanhaken om de steun voor Oekraïne vanuit Europa zo groot mogelijk op te kloppen. Boycotts, wapenleveranties, et cetera. En je kunt er gevoelig van uitgaan dat dit nu hier in Washington wordt gezien als mooi, echt de deur naar Europa staat echt in Parijs op dit front. Dus dat is denk ik wat een directe consequentie van deze verkiezingsuitslag gaat zijn.
De deur naar Europa staat in Parijs. Mooi gezicht, Casper. Marijn, heel erg bedankt voor je tijd.
Graag gedaan.
En wij gaan door met historische woorden. En nu dus historische woorden, onze rubriek waarin we een citaat bespreken van een politicus uit de afgelopen weken dat zomaar historisch zou kunnen worden. We hadden het hier opnieuw kunnen hebben over een van de vele historische woorden die de Oekraïense president Volodymyr Zelensky bijna dagelijks uitspreekt. Of over zijn Russische collega Vladimir Poetin die afgelopen week weer een nucleair dreigement uitsprak. Maar in plaats daarvan gaan we luisteren naar Robert Golob, de leider van de fonkelnieuwe partij Vrijheidsbeweging. Die afgelopen zondag ook net als Macron de verkiezingen won in Slovenië.
Skoda danes ljudje plešejo. Čakam, da boste vi začeli plesat. Res čakam, ker zunaj plešejo in demo še tukaj noter. Ampak jutri se pa začne nov dan in jutri bomo začeli trdo delati za to, da upravičimo to zaupanje.
Vandaag dansen de mensen, morgen begint een nieuwe dag en gaan we werken om jullie vertrouwen te rechtvaardigen. Dus laten we dansen. Dat zei hij zondag nadat hij de winnaar was geworden in de parlementsverkiezingen. En hij leidde de grootste partij, dat was een buitenparlementaire partij. Dus die had 0 zetels en die haalde in 1 keer meer dan een derde van het aantal zetels. Duidelijk was dat bijna iedereen op hem ging stemmen die aan de progressieve kant van het spectrum verandering wilde. Want de afgelopen jaren is Slovenië heel erg gedomineerd door rechtspopulisme. Had ook een rechtspopulistische premier, een openlijke Trump-aanhanger. En iemand die het Hongaarse pad bewandelde, zoals Golob zelf zei. Golob is trouwens een oud manager uit een bedrijf, een ingenieur. En die wilde weer Slovenië normaliseren en weggaan van het gelijkschakelen van de rechterlijke macht, het inperken van de media en al die andere dingen die ook Viktor Orbán in Hongarije doet. Tja, dus dit is toch een teken, ondanks de winst van die al genoemde Viktor Orbán in Hongarije, dat de populistische golf aan het weghebben is in Centraal-Europa. Vorig jaar verdween Andrej Babiš van het toneel in Tsjechië en Bojko Borisov in Bulgarije. Dus ja, er is vaker gezegd dat rechtspopulisme vanzelf zal uitoven als het aan de macht komt, omdat dan eigenlijk de leegheid van het project aan het licht zal komen. Dat wordt elke keer weer gelogenstraft door Viktor Orbán. Maar Casper, hoe zie jij dat?
Nou, ik denk voor mij gaf jij een uitmuntende samenvatting van wat hier aan de hand is. Nee, Slovenië sluit eigenlijk aan bij een aantal grote politieke trends in westerse democratieën. Er deden 19 partijen mee in de verkiezingen. In de eerste rondes niemand haalde een meerderheid, dus je hebt de fragmentatie. Vervolgens inderdaad gewoon de buitenparlementaire beweging. We hadden het net al even over in het blokje Frankrijk. Dus de verplaatsing van het politieke zwaartepunt van grote partijen naar vrij impromptu georganiseerde bewegingen. En inderdaad het afwijzen van het rechtspopulistische model. Dus dat, die drie trends, daar sluit Slovenië bij aan, die versterkt Slovenië. Slovenië had ook een opkomst van 70%. Dus er is ook nog eens een keer democratisch enthousiasme. Dus alles bij elkaar denk ik dat een verkiezingsuitslag is waarvan het goed is dat we er even stil bij staan in deze rubriek.
Ja, en ook gewoon echt fijn nieuws. Het is, ik heb zelf wel geschreven over de democratieën in Centraal-Europa. Het is voor veel mensen zo ontzettend beklemmend dat daar de vrijheid in het land zo achteruit holt de hele tijd door partijen die daar de toekomst in zien. En echt heel een heel goed teken dat in ieder geval in allerlei landen rondom Hongarije en Polen, die nog wel op die lijn zitten, begint weg te ebben. Dus wij hopen op meer. En dan nu de Verenigde Staten. De Verenigde Staten gaven veel militaire hulp. Weer 800 miljoen vorige week, in totaal nu meer dan 3 miljard. En daarmee ondersteunt het Oekraïne in zijn strijd tegen Rusland. Casper, ik wilde jou vragen, welke dingen spelen daar mee? En hoe wordt die militaire hulppolitiek beleefd in de Verenigde Staten?
Ja, je snijdt inderdaad het grote thema van het moment aan, volgens mij. Ik heb ook wel eens het idee dat ik, als ik hier de Amerikaanse kranten opensla of het nieuws kijk, dat het enige wat er nog aan de hand is in Amerika is de oorlog in Oekraïne. En als je kijkt even op de oogst van alleen al de afgelopen dagen, inderdaad $800 miljoen aan nieuwe wapenleveranties, waaronder zware artillerie. Daar komen dan woorden bij als vanuit het Witte Huis dat Amerika trots is dat Rusland wordt verslagen met Amerikaanse wapens. Daarna sprak de Amerikaanse minister van Defensie, die zei: ons grote doel is Rusland militair verzwakken. En hij sprak die woorden dan ook nog eens een keer op bezoek in Kiev, waar hij samen met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, op een bezoek was dat eerst geheim was, maar toen toch weer publiek werd. Dus het is Oekraïne wat de klok slaat hier. Plus inderdaad militarisering van het politieke discours.
En dat wordt ook gedragen door beide partijen, begrijp ik dan?
Nou, kijk, het is lastig voor de Republikeinen. Die zoeken natuurlijk altijd naar een manier om Biden een pootje te haken. En zo gaat dat hier. Het is lastig voor ze. Ze zijn eigenlijk, voor mij heb ik dat al wel eens eerder gezegd. Dit weekend was ik weer eens ouderwets op een Trump rally. Nu is Trump op dit moment natuurlijk niet het gezicht van de Republikeinen, maar hij kan het heel gauw wel weer worden. En het enige eigenlijk waar het om gaat is, ze hebben het veel over Afghanistan nog, want de terugtrekking daar was zo chaotisch verlopen. En er wordt gezegd, als ik er had gezeten, had Poetin het nooit gedaan. Maar de woorden Biden doet te weinig en is nu slap in zijn huidige optreden, die krijgen ze er gewoon niet doorheen. Want dat strookt niet met de feiten. Dus er is ook wel steun binnen de Republikeinse Partij. Soms zelfs nog wel meer zelfs. Dan zitten de echte Haviken onder die vlag dan bij de Democraten. Dus ja, het komt echt wel van twee partijen.
Ja, en dan is dus nu Biden is dan oorlogspresident. Dat is een vertrouwde rol, zou je kunnen zeggen, voor de Verenigde Staten als land. Die zijn natuurlijk heel graag het arsenaal van de vrijheid. Nou, dat kunnen ze dan nu zijn en dan Oekraïne ondersteunen die voor al het goeds vecht. En Biden zelf als president heeft zijn rol. En dat komt ook best wel goed uit, want ja, zijn meeste politieke initiatieven binnenland zijn vastgelopen. En hij heeft toch een rol nodig voor zijn herverkiezing. Waar die volgens sommige mensen al toe heeft besloten. Maar ja, die rol als oorlogspresident is natuurlijk eigenlijk komt hem heel erg goed uit. Dat is toch ook een beetje een risico, zou je kunnen zeggen, als iemand dat te enthousiast gaat doen, of niet?
Ja, behalve dat ik daar dan wel zo bij willen aantekenen dat het idee van als een president binnenlands in de problemen komt in Amerika, dan gaat hij ergens anders in de wereld oorlog voeren om daar een beetje van af te leiden en zijn populariteit te versterken. Dat model gaat natuurlijk net niet helemaal op hier. Het is een reactieve oorlog. Het is uiteindelijk defensieve manoeuvres die hier worden uitgehaald ter verdediging van Oekraïne tegen Russische agressie. Dat is natuurlijk niet hoe er vanuit Rusland naar gekeken wordt. Maar Amerika was hier niet naar op zoek. Dat is denk ik niet. Ik denk niet dat Biden is aangeleden van: goh, zal ik eens even kijken waar ik een militair conflict kan uitlokken, zodat ik me daarin kan mengen. Nogmaals, er zijn mensen die er overigens wel zo over denken.
Dat is duidelijk niet zo. Maar heb jij het idee dat dit... Hij was natuurlijk binnenlands... Zijn initiatieven waren op een aantal punten vastgelopen. Dus is dit inderdaad voor hem in die zin een vertrouwde rol waar hij in kan springen, maar ook iets wat hem wat zorgt dat die politiek weer heel erg...
Wat hem bezighoudt, wat hem tenminste bezighoudt.
Ja, wat zijn presidentschap ook kan redden.
Ja, nou dat denk ik wel. En kijk, Biden levert ook wat hij in principe beloofd had. Hij zei: ik wil een president worden die de democratie in de wereld verdedigt. Nou, toen werd er een democratie letterlijk onder vuur genomen en wierp Amerika zich op als de verdediger. Dus dat is in principe consistent met zijn inzet. En ja, het is wel het voordeel dat er, laten we zeggen, buitenlandse successen te claimen zijn. En Amerika doet dat ook heel bewust. Hè? Heel af en toe denk ik, dit is... Ja, ik zeg dat trots zijn op Amerikaanse wapens. Zodra er iets misgaat in Rusland, wordt dat ook breed uitgemeten hier. Dus het wordt helemaal uitgewrongen om er zoveel mogelijk een sausje van Amerikaans succes over te gooien. Dat is tegelijkertijd ook risicovol. Want hoe langer dat doorgaat, hoe meer het inderdaad juist eigenlijk weer overhelt naar een oorlog die Amerika aan het voeren is. Misschien wel voor zichzelf.
Ja. Ja, je hebt het inderdaad over dat project wat Biden aankondigde. Je refereert aan een soort visie die hij schetste van de wereld is verdeeld tussen pro-democratie en antidemocratie. En hij wilde een democratietop en hij zei eigenlijk van nou, die zwart-wit scheiding heb je. En veel mensen waren daar wel een beetje kritisch op en vond toch ook dat hij wel heel veel landen bij elkaar veegde. Maar je ziet nu dat Rusland inderdaad wordt ondersteund door China, dat er veel landen dat er een beetje die tweedeling komt. Denk jij dat zijn wereldvisie in die zin rechtvaardigt en meer geldigheid geeft?
Ja, nou, ik denk dat Biden is aangetreden met een bepaalde wereldvisie die best een beetje ouderwets aandeed en een beetje misschien uit de tijd was. Biden zelf is natuurlijk, weet iedereen, gaat ook al heel wat jaartjes mee. En de wereld is gewoon op een bepaalde manier gedraaid dat hij in één keer weer een beetje aansluit bij het type politicus en het type president dat Biden is. Dat had ook heel goed niet kunnen gebeuren. Maar er is een soort, denk ik vanuit zijn perspectief, een soort gelukkige match tussen hoe hij naar de wereld kijkt en hoe de grote mondiale bewegingen op dit moment gaan. Ik wil trouwens even terugkomen nog op die binnenlandse agenda. Er zit ook namelijk wel een verbinding tussen de oorlog in Oekraïne, wat Amerika daar doet, en een binnenlandse agenda. Biden wil namelijk ook een enorm Made in America programma opzetten. Dus gewoon de nationale industrie een boost geven. Daar wordt heel veel geld voor uitgetrokken. En wat je ziet, ik kreeg laatst een lijstje van het Witte Huis opgestuurd met: nou, deze bedrijven profiteren allemaal van deze nieuwe Made in America subsidies. Nou, dan zaten voor 80% was dat defensiemateriaal, vrachtwagens, uniformen, noem het maar op. Dus de tekenen van het industrieel-militair complex, om die oude termen weer even een zwepper te geven, dat die dienen zich toch wel aan.
Ja, daar noem je wel iets interessants, want die kwam ook wel op in een aantal stukken in Nederland, uit de linkse hoek. En ik was niet van al die stukken erg gecharmeerd. Alsof de Verenigde Staten hier nou achter zaten. Maar jij ziet toch ook een behoorlijke zwengel die wordt gegeven aan de Amerikaanse wapenindustrie, beschrijf je net. En het is zo dat dit een soort, zou je kunnen zeggen, vertrouwd recept is om de Amerikaanse economie weer op de rails te krijgen. Roosevelt heeft dat gedaan met de Tweede Wereldoorlog. En Reagan heeft dat gedaan in de jaren 80. Die zei later dat het allemaal ging om het vrijmaken van de Amerikaanse energie. Maar de ondernemingsspirit. Maar zijn presidentschap werd toch ook vaak een soort militair Keynesianisme genoemd. Omdat hij zo ongelooflijk veel uitgaf aan het leger. Dat het ook vanzelf dat land wat inderdaad in een crisis zat, er weer uit trok. Dus jij denkt dat Biden ook dit misschien kan, die kaart misschien kan trekken.
Nou, daar zijn wel aanwijzingen voor dat dat is wat een beetje aan het gebeuren is. Tegelijkertijd, het is ook waar het geld voor een deel naartoe kan. Maar er is ook een enorm programma om bedragen uit te geven die zelfs vele malen groter zijn aan verduurzaming van de Amerikaanse economie bijvoorbeeld. Dus dan krijg je een groen Keynesianisme. En dan, we hadden het in het Frankrijk-blokje met Marijn natuurlijk al even over de grote ecologische republiek die Frankrijk moet worden. Nou, dat is eigenlijk ook iets wat Amerika wil. Punt is alleen, daar krijgt Biden geen duim omhoog van het congres, want daar hebben de Republikeinen geen zin in. Dus, en die defensieuitgaven krijgt hij wel een handtekening onder. Dus daardoor lijkt het net alsof het militair-industrieel complex het enige is waar Biden zijn geld aan wil uitgeven. Maar dat is dus ook omdat waar hij misschien zijn geld wel het allerliefst aan wil uitgeven, dat hij daar geen akkoord voor krijgt.
Ja, en ik zie in de Verenigde Staten zie ik wel hier en daar wat mensen teruggefloten worden als ze uitspraken doen, zoals degene die jij net aanhaalde in het begin van het gesprek. Rusland in de Russische, onder Russische commentatoren en niet Poetin zelf, maar daaromheen toch wel, waren veel mensen die zeiden, nou, Rusland is eigenlijk nu al in oorlog met de NAVO. Want en is al in oorlog met het Westen. En dat is natuurlijk hele gevaarlijke retoriek. Maar dat werd toch ook geschreven vorige week door de defensiespecialist van The Economist. Die schreef van, nou, eigenlijk is Rusland het nu aan het opnemen tegen de hele militair-economische kracht van de NAVO. En jij refereert net eraan dat Amerikaanse presidenten dat zijn gaan zeggen. Dus dat creëert toch ook zijn eigen realiteit, zou je kunnen zeggen.
Ja, nou ja, ik denk dat die analyse dus ook wel klopt. Ik ben niet de grootste expert die hier iets kan zeggen wat daar ook weer de risico's van zijn. Al kan iedereen ze natuurlijk wel bedenken. Maar het is wel denk ik hoe Amerika naar dit conflict kijkt. Gewoon als vanuit het ouderwetse idee dat zij de grootste motor van het NAVO-blok zijn. Ze gaan ook het verst, geven het meeste uit. Ze zijn het meest op de wapens. En dat is de dynamiek waarin ze ook de NAVO-partners natuurlijk zoveel mogelijk proberen te trekken. En hoe verder dat gaat, zeg maar, met iedere nieuwe wapenleverantie, of je nou van Amerika of van Europa of samenkomt, brengt, laten we zeggen, die situatie een stap dichterbij.
Ja, maar er zit toch wel een belangrijk verschil tussen of Oekraïne helpen zichzelf te verdedigen en zorgen dat Rusland het niet kan innemen, of, zoals jij net zei, ministers die zeggen, mijn doel is om Rusland zoveel te laten bloeden. Want ik bedoel, je ziet graag Rusland teruggeslagen worden, maar aan de andere kant, om, als je er echt op uit bent, om daar schade aan te richten, dat kan natuurlijk heel slecht uitpakken voor iedereen.
Ja, militair verzwakken, dat is wat Lloyd Austin, de Amerikaanse defensieminister, heeft gezegd. Dat is het doel. En de legitimering die Amerika daar voor zichzelf voor heeft is, het is defensief, het is om Oekraïne te verdedigen. Maar het verschil begint onderhand een beetje cosmetisch te worden. Want Amerika zegt, ja, geen Amerikaanse troepen. Maar goed, vanuit Russische blik is een Amerikaanse raket of een Amerikaanse antitankraket afgevoerd door een Oekraïner. Is dat een Amerikaanse, dat is bijna een filosofische vraag. Is dat een Amerikaanse daad of is dat een Oekraïnse daad? Daar kun je nog een Socrates even voor opbellen, bij wijze van spreken.
Ja, dan hebben we alle adviseurs en trainers die altijd die van de Verenigde Staten altijd in buitenlanden zaten. Die zitten dan nu niet in Oekraïne, maar vlak langs de grens. Dus daar begint het onderscheid ook alweer een beetje te vervagen.
Ja. Nee, mijn zorg zit erbij hoe lang accepteert Rusland dat cosmetische verschil? En op een bepaalde manier doen ze dat al niet meer. Maar wat zijn daar dan weer de consequenties van?
Ja, ik zie hier Marijn, die zit tegenover mij. Die wil toch graag hier nog een opmerking over maken of vraag stellen. Marijn, wat wou je zeggen?
Ja, nou ja, ik miste hier een woord eigenlijk in dit gesprek. Dat is namelijk het woord de proxy war. Hè? Dus het wat natuurlijk in de Koude Oorlog eigenlijk voortdurend aan de hand was. Dus dat dus eigenlijk landen werden gebruikt door... gewoon hetzij Rusland, hetzij Amerika, om elkaar te bestrijden. En met een president die zulke taal bezigt, is Oekraïne dan van... is er sprake van een proxy war of waarbij Oekraïne wordt gebruikt om strijd te voeren tegen Rusland? Of wordt Oekraïne geholpen door om zichzelf te verdedigen.
Ja, ik had hier net een interessant stuk toevallig over gelezen van Lawrence Friedman, hoogleraar aan King's College. Die heeft ook een boek On Strategy geschreven, een Britse hoogleraar. En die schreef daarover. Die schreef, ja, hij was er niet voor dat dat die term werd gebruikt. Ten eerste omdat er proxy war eigenlijk voor heel veel mensen iets anders betekent. Dus het is eigenlijk een beetje vaag. Maar ook omdat er wel in zit dat proxy wars vaak werden aangesticht en bewust aangejaagd door anderen. En we hebben het hier, dat zei Casper toch ook al, een land wat binnengevallen is. En als de Verenigde Staten zich daar nu achter stellen, dan is het gebruik van die term proxy war, die suggereert toch wel erg dat er dat eigenlijk de oorlog gaat tussen Amerika en Rusland. En dat is precies wat Poetin hier de hele tijd wil beweren, dat Oekraïne eigenlijk niet bestaat en dat de oorlog tussen de Verenigde Staten en Rusland is, die eenmaal op het territorium van die nepstaat wordt uitgevochten. Dus hij wil dat wel afwijzen. En ik denk eerlijk gezegd dat hier toch wel, denk ik, een goede observatie is. Casper, wat denk jij?
Nou, het is wel goed dat Marijn dat aanzet, want het is inderdaad een term die boven deze situatie hangt. Er is een soort feitencheck die je zou kunnen doen om te kijken of het argument wat Rutger net maakte en wat die Lawrence Friedman ook maakte, of dat klopt. Kijk, totdat Biden aantrad en totdat het gerommel aan de grens met Oekraïne echt begon, ging het alleen maar over China de hele tijd. De grote vraag was, wat wordt onze opstelling tegenover China? Dus, en het ging helemaal nog niet over Rusland. Dan kun je zeggen dat we het binnen kamers dan misschien allemaal gedaan. Maar ik denk toch wel dat het aannemelijk is om te stellen dat Rusland was niet hetgene waar Amerika op uit was om mee bezig te zijn. Ze werden ermee geconfronteerd. Dat gezegd hebbende, zien ze wel, denk ik, en daarmee zit je bij wijze van spreken dicht tegen een proxy war aan. Ze zien nu wel een gelegenheid om een belangrijke strategische rivaal van het land inderdaad te verzwakken. Ze hebben een argument om het land economisch nu de vernieling in te helpen met sancties. Ze hebben een argument om een land... ze vechten niet namens Amerika, maar ze zeggen, ja, luister eens, we willen de Russische agressie stoppen, dus we doen er alles aan. Maar we sturen geen Amerikaanse soldaten. Dat is dus dat wordt inmiddels ook wel de allesbehalve optie genoemd hier. Dus Amerika is bereid alles te doen.
Adviseurs.
Die adviseurs inderdaad. Dus ik denk dat ze zien gewoon, ze zien een gelegenheid. Maar als de gelegenheid de dief maakt, of in dit geval de gelegenheid de proxy war. De gelegenheid is wel gecreëerd door Rusland. En dat is uiteindelijk voor mij de reden waarom je de term gewoon net niet helemaal op dit conflict kunt plakken.
Ja, ja, ja.
Ja, en ook het woord adviseurs is dan gevaarlijk, want dat werd gebruikt door de Verenigde Staten voor uiteindelijk 9 en later nog 12.000 man die in Zuid-Vietnam aan het vechten waren. Maar dat is hier dus echt wel anders.
Maar dat waren wel boots on the ground.
Boots on the ground. Goed, hartelijk dank. Casper, wij houden dit hier heel scherp in de gaten in de toekomst.
Dat lijkt me altijd een goed idee.
U luisterde naar Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. U hoorde Rutger van der Hoeven en Marijn Kruk vanuit Amsterdam en Casper Thomas vanuit Washington. Deze podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief. Dank voor het luisteren. En als u meer van ons wil lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl.
Luister je deze podcast via een gratis app? Klinkt leuk, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Wil je weten hoe we de controle op ons digitale leven terug kunnen winnen? Kom op 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger. Check publicspaces.net.